Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering vertelt Wido Potters hoe we in Europa een gefedereerde coöperatieve cloud gaan bouwen. En als je goed oplet, dan hoor je dat ik het nog niet helemaal snap. Maar het klinkt wel als een fantastisch idee. En ik denk dat we in Europa ook zeker een eigen cloud nodig gaan hebben. We leveren in Nederland ook een onevenredig deel aan online abuse en hosting van misbruikmateriaal in de wereld. Daar probeert Wido wat aan te doen. Dus we hebben het ook over online abuse en hoe Wido tegenmacht biedt aan de overheid en daar recent een mooie prijs voor won. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Sander.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Wido Potters. En Wido is manager support en sales bij BIT, een Nederlands datacenter en cloud provider. Hij won recent de Felipe Rodriguez Award, een positieve prijs die Bits of Freedom uitreikt tijdens de BIT Brother Awards, waar ze ook privacy schenders op een sodemieter geven. Wido, hartelijk welkom aan tafel. Jij bent een van die weinige enthousiaste nerds die zelf heeft gevraagd of hij eens langs kon komen. Hoe kwam je op dat idee?
Nou, eigenlijk omdat ik jullie in de podcast hoorde praten over de Big Brother Awards en over de Felipe Rodriguez Award. Mm-hmm. Zeg, nou ja, als jullie dat een interessant thema vinden, dan vind ik ook hartstikke leuk om daar eens een keertje iets over te komen vertellen. Wat de redenen daarvoor zijn om op het podium gehezen te mogen worden. Ja. En er zijn ook wel wat andere thema's die ik graag zou willen bespreken. En vooral omdat ik hoop dat er dan een aantal luisteraars zullen zeggen, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Daar zou ik ook wel iets mee willen doen.
Het hart, ja. Ja, als ik op jouw LinkedIn-pagina kijk, moet ik er even bij vertellen. Bij het begin beginnen. Wij kennen elkaar al een beetje, omdat we allebei uit de telecombranche komen. Jij zat heel erg aan de B2B-kant. Ik heel erg aan de B2C-kant. En jij wat meer aan de hosting-kant. En ik wat meer aan de internetprovider-kant. Dus in het diagram was de overlap niet zo groot. Maar we kwamen elkaar wel tegen. Onder andere bij die zaak waar we het zo meteen in de context van jouw award over gaan hebben. Maar op jouw LinkedIn-pagina staan een heleboel nevenfuncties. Of in ieder geval meer dan ik zin in heb. In het dagelijks leven. Hoe stel jij je nou voor op verjaardagsfeestjes? Is er een van die functies die er echt bovenuit springt?
Nou ja, ik werk bij een internetprovider. Dat is natuurlijk wat ik zeg.
Ja. Ik heb nog wel een t-shirt voor je.
Dankjewel. Nee, ja, goed. In principe vertel ik dat ik bij een datacenter cloud provider werk. En als mensen dat dan interessant vinden, dan ga ik iets meer vertellen over wat we daar doen. En ook wat ik via BIT op andere manieren bij mag dragen in de wereld.
Ja, want het Nederlands Security Meldpunt, SIDN Fonds, Stichting Abuse IO, Vereniging ISP Connect Nederland. Moet ik nog doorgaan? Of?
Een vereniging van registraars. Dan heb je het gehad hoor. Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Nee, goed. Het zijn dus allemaal wel zaken die geleerd zijn aan de sector. En die mij aan het hart te gaan. En dan voelt het ook niet als een opgave of als ingewikkeld of weet ik het wat. Dan is het gewoon nieuw. Kunnen mooie dingen doen.
Komt het nou omdat je te veel tijd hebt of te weinig tijd?
Nee, uiteindelijk altijd wel te weinig tijd. Hè? Want er zijn zoveel kansen om, nou, klinkt wel heel erg idealistisch, maar om de wereld een stukje beter te maken.
En, de internetwereld.
Ja, nou ja, ja, dat is wel waar dan mijn expertise ligt, inderdaad. Ja. En daar is ook te weinig tijd voor, dus dat klopt. Ja.
Ja. Nou, laten we even beginnen bij een van de dingen die ons allemaal heel erg aan het hart gaat. We hebben laatst zitten ranten dat SIDN een heleboel infrastructuur wilde gaan uitbesteden aan Amazon. En toen kwamen we eigenlijk in de discussie terecht van, joh, moeten we als Europa niet wat autonomer zijn en blijven? En alle clouds die we nu kennen, die zitten in Amerika, een beetje in China, heel klein beetje in India denk ik ook, maar niet in Europa. En jij bent betrokken, of in ieder geval
probeert je steentje bij te dragen aan iets dat noemen wij EcoFed. European Cloud Services in an Open Federated Ecosystem. En dat is een hele mondvol. Kun jij ons meenemen in dat verhaal dat we een Europese cloud nodig hebben? Nemen we even als aanname. Hoe gaan we daar komen?
Ja.
Hoe komt dat tot stand?
Het is inderdaad zo dat er geen Europese hyperscaler is. En dat we dat in Europa een probleem vinden. Hè? Dus dat heeft met geopolitiek te maken.
Hoeveel handen heb je nodig om de hyperscalers te tellen? Volgens mij ook maar één.
Dus dat klopt. En we zijn daarmee dus volledig afhankelijk van niet-Europese landen. En dus dat wordt erkend breed door de sector, door de Europese Commissie en ook door Europese landen individueel. En daar is project gestart om te kijken of we zonder zelf een hyperscaler te bouwen toch iets kunnen doen om hyperscale functionaliteit in Europa te krijgen.
Ik denk aan AWS en Google. Wat mis ik nog?
Azure.
Azure.
Ja, nou goed. En dan heb je Alibaba in China. Dat zijn wel zo'n beetje de hyperscalers. En die Chinese cloud die doet niet heel erg veel hoor in Europa. Het zijn vooral die drie die echt groot zijn. En we zijn daarmee dus volledig afhankelijk van de VS. En nou, dat is ongewenst. Dus de Europese Commissie die is een project gestart. Dat wordt IPCEIS-CIS genoemd.
IPCEI. CIS.
Ja, de afkorting staat voor een Important Project of Common European Interest, Cloud Infrastructure and Services. Okay. Dus het is een belangrijk project wat we binnen Europa moeten oppakken om cloud infrastructuur en services ook beschikbaar te krijgen.
Ja.
En eigenlijk wat er gedaan wordt, is toestemming gegeven aan landen in Europa om staatssteun te geven aan Europese bedrijven en organisaties. Om ervoor te zorgen dat we een hyperscaling functionaliteit verkrijgen in Europa.
Sorry, even tussendoor. Ik hoorde laatst iemand zeggen, als je bij AWS virtueel servertje draait, wat kan dat nou wezenlijk meer dan dat je in Nederland zou kunnen hosten? En toen gaf iemand als voorbeeld, nou, als je bij AWS draait, dan kun je gewoon naar je control panel gaan en zeggen plus. En dan voeg je er een dienstje aan toe dat je een fucking satellietontvanger wil aansluiten op die VPS-server. Dat kan gewoon nergens in Nederland.
Nee, dat kan
dan denk nergens. Waarom zou je dat willen? Maar even los daarvan, aan wat voor diensten moet ik allemaal denken? Wat kan AWS allemaal en die hyperscalers in het bijzonder dat jullie niet zouden kunnen?
Ja, die kunnen alles. Hè? Dus als je bij AWS gaat kijken, die hebben 1536 diensten in hun catalogus staan. Dus je kan daar as-a-service diensten afnemen in 1536 verschillende soorten. Hmm. En er is geen enkele cloud provider in Europa die dat kan. Die zo'n breed palet.
Er zijn ook maar drie in de wereld die dat kunnen. Misschien.
Precies. Ja. En dus zijn we ervan overtuigd, dat kunnen we. De individuele bedrijven in Europa gaan dat niet kunnen bieden. Dus we moeten iets anders verzinnen om ervoor te zorgen dat we daar toch mee kunnen gaan concurreren. En wat bedacht is door staatssteun beschikbaar te stellen aan bedrijven om gezamenlijk in een heel groot project om daar functionaliteit te bieden die zulke soort dingen mogelijk gaat maken. Dat is IPCEIS-CIS. En ons deelproject daarin, dat heet EcoFed. En daarin gaan we technologie maken die federatie van clouds mogelijk gaat maken.
Federatie van clouds.
Ja, dus dat betekent dat ongeacht.
Je krijgt daar Mastodon-achtige gevoelens bij.
Nou, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Hè? Dus Mastodon, dat zijn individuele services die op verschillende plekken in de wereld kunnen draaien. Maar die wel protocollen hebben afgesproken om data met elkaar te delen. En zoiets willen wij gaan bouwen voor clouds. Stack agnostisch, zoals we dat dan noemen. Dus dat betekent ongeacht welk virtualisatietechnologie je bijvoorbeeld gebruikt. Dus of dat nou VMware is, of Hyper-V, of OpenStack, of OpenNebula. Dat moet niet uitmaken. En die clouds willen wij aan elkaar kunnen knopen door met nieuwe standaarden, protocollen en nieuwe technologie te komen. Dus iets wat niet bestaat. En dat is ook de reden waarom de Europese Commissie dat goed vindt dat daar staatssteun voor komt. Omdat we technologie moeten maken die wat wordt genoemd beyond state of the art is. Dus super nieuw.
Ja, dat lijkt me een mooi wensenlijstje. Wat wil je bouwen? Ja, iets wat voorbij het allerbeste is wat we ooit hebben gezien.
Ja, precies. Ja.
Doe me er maar drie uit.
Nou goed, maar je moet aim high ook. Dus ik vind dat ook mooi dat die ambitie er wel is, zeg maar. We kunnen ook fatalistisch zijn van, we hebben hier geen hyperscale in Europa. Dus we gooien de handdoek bij voorbaat al in de ring. Of je bedenkt, we gaan proberen daar toch iets van. We gaan iets
ik ben
verzinnen.
Ook totaal niet moedeloos hoor, want Europa, die staat zijn mannetje als het gaat om regelgeving. Ik bedoel, dat is een beetje wat we hadden kunnen toevoegen aan het debat. En dat hebben we ook gewoon best wel goed gedaan als Europa. Nou, ik zie niet waarom dit niet zou kunnen lukken.
Nee, ja, nou ja, goed. En dit is niet morgen af, dus dat project gaat jaren lopen.
Waar
gaan
denken dan? Want jaren, is dat 10 jaar, is dat 20 jaar?
Dus ons project gaat 4,5 jaar lopen. En dan moet die technologie beschikbaar zijn. Maar dat is nog maar een deel van de puzzel. Hè? Dus wat we dan voor hebben gezorgd is dat we horizontaal en verticaal kunnen schalen. Dus dat wil zeggen, over verschillende providers heen kunnen we het mogelijk maken dat er diensten aangeboden worden. Maar die diensten, die catalogus van 1536 verschillende as-a-service diensten, hebben we daarmee nog niet gebouwd. Dus we hebben de infrastructuur dan beschikbaar gemaakt om tegen andere partijen te zeggen van, joh, jij bent supergoed, ik verzin maar wat hoor, in firewalls. En wij bieden jou nu infrastructuur waarmee jij een firewall as a service kan bouwen. Die, nou goed, breed in Europa kan draaien op verschillende stacks. Dus in verschillende netwerken. En die zich gedraagt alsof het draait bij een hyperscaler.
Maar help me even.
Omdat het een hyperscaler is.
Dus op een gegeven moment ging Twitter niet zo lekker. Want die werden overgenomen door Elon Musk. En daar vond iedereen wat van. En dat was het moment dat Mastodon eigenlijk een vaart nam. Want het is een soort, ja, quote-unquote, open source alternatief voor Twitter. Ja. Lijkt het heel erg op.
Ja.
En wat het daar federated maakt, is dat jij meerdere servers onderling accounts kunt volgen. Dus jij hebt zelf wel een eigen server. Dus dat kan mastodon.nl zijn bijvoorbeeld. Alleen dan kunnen alle andere mensen op alle andere servers jou ook volgen, voor zover die servers interconnecteren met anderen. Je hebt ook wat van die besloten kliekjes. Ja. Die houden alles voor zichzelf. Hoe gaat dat federated verhaal bij jullie werken? Want ik zie me voor me, Bit heeft ook concurrenten. Noem er eens wat.
Nou ja, Leaseweb zou een concurrent kunnen zijn, of TransIP.
Dus als ik daar virtuele servertjes heb draaien en die gebruiken onderling hetzelfde of andere virtualisatielagen, dan kan ik mijn virtuele servertje dus verhuizen van de ene naar de andere provider. Exact. En omdat 3 providers meer zijn dan 1, gaan we het de cloud noemen.
Nou, je kan je ene VM'tje kan je seamless verhuizen van de ene provider naar de andere provider.
Maar betaal ik dan een nieuwe factuur aan jullie federatie? Of krijg ik wel degelijk eerst een bitfactuur, later een TransIP-factuur na de verhuizing?
Nee, dat is een hele goede vraag, maar daar heb ik nog geen antwoord op. Wat we eerst gaan bouwen is technologie. En dan gaan we, nou goed, kijken hoe we, ja goed, zaken als facturatie is natuurlijk ook het minst spannende. Of
dat
hiervan
is het letterlijk het allerspannendste aan het uitspreken, Guido. Dat is net zo goed als ik.
Nou, ik denk wel dat daar de hoop
een winkel die gebouwd is, af is, een opening heeft doorstaan en waar shit in de etalage hangt, maar nog geen kassa heeft, is gedoemd te mislukken.
Ja. Kan je de andere kant op ook zeggen. Nu een winkel die open gaat, maar er is niks. Ja, die gaat ook niet zoveel doen.
Dus daar zijn nog geen concreet plannen of ideeën voor hoe dat eruit zou moeten zien. We zijn in eerste instantie gefocust op functionaliteit. Dus wat moet het mogelijk maken? En dat is dus zo'n los VM verhuizen, maar ook het scale-up gedeelte van VM's. Dus waarbij je zegt, joh, ik wil nu niet meer op 1 VM in 1 specifieke cloud draaien, maar ik wil op 8 VM's in 8 verschillende clouds draaien. Of wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je als gebruiker van zo'n gefedereerde cloud zegt, joh, ik heb eyeballs, ik heb gebruikers in Polen en in Portugal. En ik wil dus graag mijn dienst beschikbaar maken in clouds die draaien in Polen en Portugal. Want ik wil dicht bij mijn eindgebruikers zitten. En ik wil graag dat dat alleen maar draait in datacenters waar groene stroom gebruikt wordt. En ik wil dat de latency naar storage lager is dan X. En zulk soort use cases zouden dan mogelijk worden.
Wat je nu omschrijft, wordt die federatie eigenlijk een soort van webwinkel?
Zoiets.
Een vergelijkingssite misschien?
Ja, een marketplace misschien. Hè? Dus waarbij je kan zeggen, joh, ik heb de compute nodig en storage. En dat moet aan deze eisen voldoen. Er kan ook bijvoorbeeld een eis zijn dat je aan bepaalde ISO-certificeringen voldoet. Of verzin het maar. En dan krijg je daar, of dat wordt direct uitgerold en die VM's krijg je beschikbaar. Of misschien kan je opgeven van, joh, nou goed, ik weet niet. Er wordt mij aangeboden om dat bij Bit in Nederland te draaien, maar ik hou niet van bedrijven die beginnen met een B. Dus ik wil per se ergens anders.
En op wie, dan zijn we misschien al een stap verder. Maar ik vraag me dan hardop af op wie je dan mikt als klanten hiermee. Hè? Zijn dat dan vooral overheden en gemeentes? En ik kan me voorstellen dat het een slag is die op functionaliteit, ja, is wel moeilijk om een nog meer frictieloze ervaring te bieden ten opzichte van die grote providers die er al zijn.
Ja.
Dus er zal, het zal misschien iets moeilijker zijn om, weet ik niet, hè, maar
nee,
dus
dat,
op wie mik je?
Nou, in eerste instantie op die partijen die het echt belangrijk vinden dat hun data, nou goed, in Europese handen is. En dat zijn inderdaad overheden. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld Duitse autofabrikanten. Die willen ook niet dat hun data in de VS draait of onder Cloud Act toegankelijk is.
Ik denk wel dat dat het makkelijkste verweer is tegen dit hele plan. Dat je zegt, oké, de diensten zijn er effectief al. De markt heeft het probleem als zodanig opgelost. Het is bijna alleen een principiële kwestie dat je monopolies niet ziet zitten. Of, en dat zie ik er een beetje in, een geopolitieke kwestie.
Dat is denk ik voor de meeste mensen het belangrijkste. Hè? Dus, en dat is ook niet raar. Hè? Dus als je kijkt, nou goed, toch de staat van de wereld, wat er aan de hand is.
De vrede is niet meer zo vanzelfsprekend als die 30 jaar geleden was.
Nee, ja, precies. En ook niet dat de VS per se onze beste bondgenoot is. Dus,
nee, ja, ik hoorde van de week weer een uitspraak over de NAVO daar. Dat ik dacht, het is wel pittig. Ja.
En zelfs als ze dat wel blijken te zijn, hè, dan is het nog zo dat Amerikaanse cloud providers verplicht zijn om hun eigen infra als eerste te beschermen. Dus nou goed, en dan is het uiteraard. Dus stel dat er, nou, weet ik het wat, iets vreselijks gebeurt en de Verenigde Staten digitaal aangevallen wordt, dan gaan zij echt niet onze infra als eerste in de lucht houden. Hè, of de diensten die wij bij ze afnemen, dan gaan ze de diensten in de lucht houden die van belang zijn voor, nou, het binnenland, voor hun binnenlandse gebruikers.
Want dat soort wetgeving dan, hè, dat in Amerika wordt dat gewoon doorgevoerd. Hè? Jij bent als aanbieder dus verplicht om schijnbaar de diensten die je aan Amerikaanse bedrijven verkoopt, om die hoger
voorrang te geven.
Ja, voorrang te, ja. Volgens mij is dat in Europa veel lastiger, omdat juridisch zo. Kan je als Europa gewoon zeggen tegen zo'n nieuw opgetuigde hyperscaler provider, ik wil dat jij altijd Europese diensten voorrang geeft ten opzichte van.
Ja, eerlijk gezegd weet ik niet.
Een heel specifieke vraag.
Ja, nee, dus eerlijk gezegd weet ik niet zeker of daar, of op dat punt daar Europese wet en regelgeving beschikbaar is. Dus daar weet ik gewoon niet. Sorry. Nee.
Wat ik er meer in zie is wat we tijdens corona hebben gemerkt met die medicijnleveranties. En dat je op een gegeven moment een vaccin had en dat de landen aan het touw trekken zijn en mogen het rijkste land winnen.
Ja.
Gewoon afhankelijkheid.
Ja.
En afhankelijkheid is in de kern een heel principiële kwestie. Want je weet nu nog niet zozeer waar je het later voor nodig gaat hebben. Maar je ergens afhankelijk van maken is per definitie gevaarlijk.
Ja.
En we zijn nu heel afhankelijk van voornamelijk Amerikaanse bedrijven. En ja, als ik eerlijk ben, als ik kijk naar Rusland en India en China en de VS en al die wereldmachten, denk ik, nou, ben ik het liefst vriendjes met hen. Als ik toch moet kiezen.
Ja, ja.
Dat vind ik een vrij grote no-brainer. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Evengoed, die afhankelijkheid is zo allerjezus groot. Ja. Ik denk dat we in Nederland niet meer kunnen pinnen als de VS de stekker uit ons internet trekt. Dat weet ik niet zeker trouwens. Ja, don't call me on that. Maar
denk ik dat nog wel zo
gaat in ieder geval een boel stuk.
Ja,
dat zonder meer. En ja, ik vind de principiële kwesties heden ten dagen gewoon weer een rol mogen spelen.
Ja, eens. Ja. Nou ja, goed. En dat we risico's lopen. Kijk, we hebben ook heel lang gedacht dat de wereld er veiliger op zou worden als we afhankelijk zijn van elkaar.
Wederzijds het liefst.
Ja, precies. Ja. Maar toch hebben we dus twee jaar geleden gezien dat dat niet per se het geval is. Hè? Dus Rusland was heel erg afhankelijk van het gas wat wij bij ze kochten. Hè? Dus van onze euro's. Mm-hmm. Maar dat heeft ze niet tegengehouden om gewoon Oekraïne binnen te vallen. Dus ja.
Even terug naar het ontstaan van dit initiatief. Welke partijen zijn hierbij betrokken en hoe gaat het er in Nederland uitzien? Want je hebt zitten vertellen, het idee is in de EU geboren, maar moet vervolgens in individuele landen worden uitgevoerd. Hoe gaat het nou in zijn werk?
Ja, dus de Europese Commissie die heeft toestemming gegeven om aan zo'n strategie te werken gezamenlijk.
Ja, dus ze hebben alleen gezegd, landen mogen dit gaan doen.
Ja, en die landen die mogen staatssteun geven. En dat is normaal in de Europese Unie verboden. Hè? Dus staatssteun mag nooit. Behalve als er dus aan hele specifieke voorwaarden is voldaan. Namelijk dat het op geen enkele andere manier opgelost kan worden. En et cetera. Dus de individuele landen die hebben toestemming gekregen om staatssteun te geven. Er zijn er, ik meen uit mijn hoofd, 12 die hebben aangegeven, wij willen wel meedoen aan dit project. Dus wij stellen ook geld beschikbaar om aan dit project mee te werken. Die hebben ieder voor zich hebben die landen gevraagd, welke organisaties in ons eigen land willen daar dan aan meewerken? Er zijn zo'n 200 bedrijven en organisaties die in Europa die zijn opgestaan. Die hebben gezegd, dat willen wij wel. En toen zijn we gezamenlijk aan één plan gaan schrijven.
Wauw.
Ja, dus ik vond...
Ik zie jou glunderen en ik denk bij mezelf, dit kan niet misgaan. Nee. 200 bedrijven die samen één plan schrijven. Ja,
precies.
Op zo'n leien dakje. Hadden ze eerder moeten doen.
Dat is eerder gedaan. Namelijk 2,5 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Zeg maar. Dus dat geeft dan ook wel weer aan hoe ingewikkeld het is. En toch ben ik er wel trots op dat het wel... dat er uiteindelijk wel één plan is gekomen. En dat er dus één voorstel is van, zo willen we dat aan gaan pakken. En wat er gedaan is dat al die verschillende organisaties en bedrijven die zijn soms in consortia samen gaan zitten, gedacht hebben aangegeven van, dit is een deel van de oplossing die ik hiervoor heb. Dat hele project IPCEI-CIS is veel breder dan die federatie waar we het net over hadden. Er zitten ook duurzaamheidsdoelstellingen in en securitydoelstellingen, et cetera. Wij richten ons op technologie rondom federatie. Anderen doen andere dingen. Er is één heel groot plan geworden. Dat plan is geaccordeerd door de Europese Commissie. En ons voorstel, dat ECOFET-voorstel, maakt daar dus onderdeel van uit. En wij krijgen daar dus de hulp van de Nederlandse overheid voor. En zo zijn er nog twee andere plannen binnen Nederland die ook ondersteuning krijgen. Maar,
precies. En die ondersteuning wordt dan gezien als staatssteun, maar dat mag in dit geval.
Ja, precies. Ja.
Ik zie dat er een aantal partners zijn. AMSIX, BIT, i3d.net, InfoSupport, TNO. Hoe lang is zo'n lijstje?
Nee, dat is het lijstje. Dus dat zijn de partners in ECOFET. Uh-huh. Het deelproject binnen IPCEI-CIS. En er zijn, wat ik vertelde, ik geloof zo'n 200...
Dit zijn allemaal Nederlandse partijen.
Ja, maar dit is het consortium rondom ECOFET. En dat zijn Nederlandse partijen.
Ja.
Zo zijn er nog, 120 deelplannen die gezamenlijk die IPCEI-CIS maken. Dus
ja, precies.
Daarmee. En al die deelplannen samen, dat is dus IPCEI-CIS. En daar zitten dus ook Duitse organisaties in. En Franse en Spaanse en Italiaanse, et cetera.
Waar kan ik dit plan lezen? Want het lijkt me beestachtig interessant om voor me te laten samenvatten door ChatGPT.
ik denk dat je dan ChatGPT in eerste instantie zou moeten vragen om naar de podcast te luisteren. Daar iets mee. Het is pas een paar weken geleden is hier...
We hebben de scoop.
Ja, is hier akkoord op gekomen. En tot die tijd was financiering... stond niet vast. Dus dat betekent dat er nu gewerkt wordt gemaakt van... ook vertellen, wat gaan we dan precies doen? En met wie, et cetera. Dus er is nog maar heel weinig bekend.
Ja, maar dat heeft dus een... demissionaire overheid wel een klap opgegeven dan?
Dit akkoord, dus het oormerken van die gelden, die zijn gedaan door een missionair kabinet. Toen, dus dat was één stap in dat hele lange verhaal van die 2,5 jaar dat geduurd heeft. En daarna heeft het nog heel lang ook in Europa gelegen. En pas, even denken hoor, halverwege januari is een akkoord opgekomen.
Help me even terug naar de techniek. Want ik maak wel eens een analogie. Als je het hebt over netwerken, dan spreek je in layer 1, 2, 3. Nou, je gaat uiteindelijk naar 7. Maar ik vind layer 1 tot en met 3 het interessantst.
Ja.
Je hebt wat kabels in de grond. Je hebt een datacentrum. Er staat toch wat hardware in te zoomen. En daarop draai je dan diensten.
Ja.
Op welke niveaus kun je dit aanvliegen? Want ik heb wel eens bij Lubach horen zeggen dat meer datacentra in Nederland helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, zolang ze maar niet van diezelfde drie hyperscalers zijn die dat allemaal voor onze neus wegkapen, die dure grond. Ik kan me voorstellen dat als je dit een beetje bekijkt als een soort publiek goed, een soort riool eigenlijk, dat jullie die buizen in de grond gaan leggen. En dat al onze stront daar doorheen kan gaan stromen.
Goeie
maar dat het verder voor de buitenstaander onzichtbaar is wie dat riool heeft aangelegd. Dat weet ik nu in mijn straat ook niet. Dat is ook eigenlijk niet interessant. Gaan jullie op dat niveau opereren dat je bijna onzichtbaar wordt? Of wordt het meer het veroorzaken van marktwerking op andere niveaus?
Nee, wat wij bij de Ecovet gaan doen is technologie maken. Dus API's en standaarde protocollen die het mogelijk maken om te federeren. En dat kan je dan, vergelijken met een mailprotocol. Waarvan mensen wel weten, ik ben aan het mailen. Mm. Maar ja, hoe dat protocol er precies uitziet.
Dit bestaat niet, toch?
Nee, dit bestaat niet. Nee,
nergens in de wereld.
Nee, dit bestaat niet. Nee, uiteraard is het natuurlijk een beetje lacher om te zeggen van, joh, we gaan iets beyond state of the art maken. Maar dat is wel wat de opdracht is.
Maar je gaat eigenlijk marktmacht kapot maken. Je gaat zorgen dat wat een monopolist heel graag in zijn eentje wil doen, makkelijk wordt om binnen de concurrenten op te laten lossen. Je maakt eigenlijk concurrentie nog veel makkelijker.
Je verenigt concurrenten eigenlijk tegen monopolie.
Wat we willen is dat er uiteindelijk naast Google, Microsoft en Amazon er een vierde keuze is.
Ja.
Dat is het doel.
Ja. Ja, wat ik me dan af, en misschien weet je dat ook nog niet hoor, maar ik kan me voorstellen dat dit wel een heel interessant moment is om eens mee te gaan kijken als de externe totstandkoming van zo'n hyperscaler en hoe dat allemaal is ingericht en hoe het werkt. Dat kan voor heel veel partijen heel interessant zijn. Ik kan me voorstellen dat je nu wel een beetje moet gaan opletten. Wat ga je waar? Hè, welke plannen laat je door ChatGPT lezen en welke niet, zeg maar. Is dat nog iets waar jullie mee bezig zijn nu?
Nou ja, uiteraard. Dus in zo'n soort projecten wordt er ook gesproken over van, joh, waar gaan wij onze eigen onderzoeksdata plaatsen. Dat zal niet verrassend zijn. Dat gaat natuurlijk niet bij een hyperscaler draaien, zeg maar. Dat mogen duidelijk zijn. Dat betekent ook dat het dan nog niet gefedereerd beschikbaar zal zijn. Want dat is net waar we aan gaan werken. Maar dat draait dus bij een van de partijen dan, uiteraard. Ja.
Ik heb nog steeds moeite om me voor te stellen op welke technische niveaus dit plaatsvindt. Want wat je eigenlijk maakt is een, als ik het even heel plat sla om jou te kietelen, je maakt gewoon een veredelde exportfunctie en een nog iets mooiere importfunctie aan beide kanten van de schutting, dus bij jullie en je concurrentie. En dat noem je dan federatie.
Nee, maar dat is het natuurlijk niet. Want dit moet, zonder dat de gebruiker dat merkt, moet dit op verschillende clouds tegelijk draaien. En als jij zegt, ik draai dat nu vandaag bij TransIP en ik wil dat morgen bij, ik wil dat over 30 seconden bij Bit draait, dan druk je een knop in en dan verhuist die load en die data, die verhuist naar Bit.
En waarom is dat geen export- en importfunctie dan?
Dat impliceert dat er downtime is. En dit gebeurt seamless. Okay. En als jij zegt, joh, ik draai dat nu bij Bit en ik wil dat ook bij I3D komt te draaien en ook bij OVH en ook bij et cetera, dan druk je ook op een paar knoppen en dan schaalt dat naar al die verschillende clouds.
Want een partij ertussen zou dat nu nog niet voor mij kunnen regelen. Als ik een ICT-dienstverlener heb en die koopt op 5 verschillende plekken vermetjes in, dan hoef ik dat niet te merken. Maar die kan ze niet seamless dus verplaatsen tussen die providers.
Nee. In ieder geval niet. Misschien zullen zij iets bedacht hebben waardoor zij dat met hele specifieke lood wel kunnen. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld LIQO, de LIQO. Dat is een protocol wat bedacht is om containers te verhuizen. Mm-hmm. En ook om te loadbalancen, dus over meerdere clouds heen, zeg maar. Dus, en dat werkt, dat werkt soort van. En dat lijkt dus op federatie al. Dus het is niet dat het wat we gaan doen is, bestaat nog niet, maar het is ook niet dat het
ondenkbaar is.
Precies, ja. Om jouw vraag te beantwoorden van, ik begrijp niet op welk niveau dit dan zit. Dus het gaat erom dat je die storage lagen aan kan spreken, de netwerklagen aan kan spreken, de compute lagen moet je kunnen aanspreken om dit mogelijk te maken.
Ja, maar het is dus net niet alleen een marktplaats. Het is net niet alleen een technisch protocol. Het is net niet een veredelde export-import functie. Een lappendeken over alle Europese partijen die nu samen op één hoop gesproken evenveel zouden moeten kunnen als een hyperscaler.
Ja, precies. Ja.
Dus het is eigenlijk een soort spinnenweb van gemak. Spinnen over al die losse bedrijfjes.
Ja. En wat we dus willen is dat, er, dat je ook gebruik kan maken van verschillende labels om te bepalen waar jouw de data of jouw lotus komt te draaien, zeg maar. Dus ja, dat voorbeeld wat ik gaf over, ik wil dat het alleen in groene datacenters draait.
Of precies, en zie je daarna maar waar het is.
Ja, precies.
En waar die factuur dan vandaan komt, dat vind jij een van de laatste stappen. Ik vind dat een van de meest machtig interessante stappen. Ja, ja. Dat moet nog blijken, maar het is dus denkbaar dat ik een soort van kale factuur krijg op 5 verschillende hosting providers een factuurregel hebben gezet.
Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je hem krijgt van de marktplaats. Dat zij dat verrekenen voor je. Of,
ja, maar jij wordt dan als bid, als je het even heel erg doordrijft, semi-gezichtloze organisatie zonder salesafdeling, die eigenlijk alle inkomsten verwerft uit het betere dienst verlenen dan de rest. Of ik denk dat die op dat niveau de concurrentie plaats laat vinden.
Ja, maar ik denk dat dat een deel van onze toekomst zal zijn. Hè? Dus het bieden van infrastructuur voor zo'n gefedereerde cloud. Maar tegelijk denk ik ook niet dat dat onze enige bron van inkomsten zal zijn tegen die tijd. Want, nee. Nogmaals, het is echt niet morgen af. Maar dit.
Ik vind het machtig interessant. Ik heb nog steeds ook moeite om het te volgen. Maar ik denk dat we het in de komende jaren moeten gaan volgen. Wat is jullie stip op de horizon? Ik weet in ieder geval dat jullie een aantal voor jullie afdeling deliverables hebben afgesproken. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, wat
gestandardiseerde interface precies, met netwerk, ja. VM containers, management en storage.
Ja, precies.
Dat is die marktplaats.
Ja, dus nou, nee, dat is wat ik net vertelde over hoe die verschillende clouds aan elkaar geknoopt gaan worden. En dat betekent dus zowel op netwerklaag als op storage laag als op compute laag. Waarbij er zowel virtual machines als containers kunnen verhuizen als kunnen opschalen. Daarvoor zal ook verschillende soorten tooling beschikbaar gemaakt moeten worden. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat het nodig is om in de gaten te houden of al die verschillende clouds in die federatie, oftewel dat leveren wat afgesproken is dat ze leveren. Hè? Dus ja, bijvoorbeeld als we het hebben over een latency lager dan X naar storage toe, nou dan wil je dat ook controleren dat dat het geval is. En op het moment dat dat niet meer het geval is, omdat er een probleem is in, weet ik het wel, in het netwerk bij die ene cloud provider, dat die load ook gaat wegverhuisd dan geautomatiseerd bij die provider weg. Dus stel je hebt zo'n federatie draaien, je draait over 7 verschillende cloud stacks heen en een van die 7 daar is een probleem. Dan wil je ook ervoor zorgen dat die 7e of dat die geschrapt wordt, dus dat je tijdelijk op 6 draait, of dat de load die daar draait naar een andere partij
binnen jouw parameters precies, valt. Van. Ja.
Dus je moet daar monitoring voor schrijven. Bijvoorbeeld als een soort van
dit wordt een leuke storing en interessante hacks, joh. Er gaat een keer iemand zijn die gaat bij alle concurrenten die ping op een of andere listige manier wat hoger proberen te zetten. En die krijgen al die klanten op zich af en die krijgt dan een storing omdat die zoveel gewoon van klanten niet aan
gaat DDoS,
goed punt.
Dat soort dingen gaan een keer en het mis natuurlijk.
Goed punt. Ja, nee, goed, daar zullen we ook heel goed over na moeten natuurlijk. Van, joh,
of ik meld me aan als aanbieder en ik ga even meekijken in alles wat er gebeurt of
nee, ja, goed, er zijn allerlei tech services die je opent hiermee, waar we ook inderdaad goed over na moeten denken hoe we dat, hoe we dat gaan voorkomen. Dus er moet tooling komen om dat aan te kunnen sturen. En dan het laatste, derde onderdeel hiervan is een, wat we noemen een first industrial deployment. Dus een eerste uitrol van in productie van dit verhaal. Ja.
Wanneer gaan we dit in de kranten lezen en op de radio horen dat gelukt is?
Over 4 jaar gaan we dat voor het eerst horen. En ik denk dat, dus als je mij eerlijk vraagt van joh, en wanneer, dus dat is dan die first industrial deployment. Daar gaan we ongetwijfeld ook allerlei kinderziektes tegenkomen. Wanneer dit grootschalig gebruikt gaat worden, denk ik dat we snel over 6, 7, misschien maar 8 jaar praten.
Ja.
En nogmaals, omdat het ook van belang is dat wij niet alleen die infrastructuurlaag op orde krijgen, maar dat ook die services daarop gebouwd gaan worden. Dus nadat wij klaar zijn, zullen alle partijen hopelijk opstaan die zeggen van joh, wij willen onze as-a-service dienst ook beschikbaar maken op die gefedereerde Europese cloud.
Ik vind het zo vet. Ik wil daar wel even mijn waardering voor uitspreken, want ik vind dat we als Europa dit soort dingen echt moeten toejuichen. Ik vind het heel Nederlands om, hè, zoals ik nu het afgelopen half uur heb zitten doen, een heleboel kritische vragen en kan dat allemaal wel, dan zijn we
Gaat
het ons lukken. Ja. Maar uiteindelijk, joh, ga je schouders er maar eens onder zetten. En laten we gewoon langs de zijlijn toejuichen en omarmen dat we dit met z'n allen proberen. En ik ben daar heel blij en dankbaar over.
We hebben ook traditie hoog gehouden in Nederland. Hè? Dus als het gaat over internet en ook wel innovatie op dat vlak. De eerste transatlantische verbinding die kwam volgens mij in Nederland aan. Zeg maar. Dus,
En ik snap ook wel, hè? Kijk, ik probeer natuurlijk lekker in te zoomen op de techniek. En jij zegt eigenlijk tussen de regels door, ja, dat kan nog helemaal niet. Want wat we nu hebben liggen, ja, het is een heel erg dik indrukwekkend document met zoveel commissies en 200 partijen verdeeld over 12 landen. Maar als je met de ogen samenknijpt, dan is het eigenlijk een hele grote intentieverklaring. Mm-hmm. En niet zozeer een uitgewerkt plan met tot achter de komma bepaald wat we exact gaan doen. We gaan juist wat nodig is om het voor elkaar te krijgen, nu bekokstoven. En dat lijkt me een hele interessante periode.
Ja, er zijn natuurlijk wel allerlei dingen al afgesproken. Hè? Wie wat gaat doen en waarop ingezet gaat worden. Dus het is ook niet zo dat we met 200 Europese partijen we zien wel wat we gaan doen, zeg maar. Nee, zo is het ook weer niet. Maar het is nog heel veel onbekend, uiteraard. Ja. Ja.
Spannende periode.
Ja, leuk.
Ja, uitdagende, ja. Leuke periode.
Waar kunnen we dat in de gaten houden? Want ik weet dat er is een ecovet.eu website.
Ja, die is nog niet open.
Die is er nog niet. Mag er in, zie ik.
Nee. Ik verwacht dat over een aantal weken dat daar de eerste content beschikbaar komt.
Okay. Ja. Okay. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Weet je, Jurian, er was een tijd dat ik niet eens zou overwegen een dynamisch energiecontract te nemen. Maar met de sponsor van deze aflevering, Eneco Dynamisch, wordt dat opeens best wel interessant eigenlijk.
Ja, nou ja, ik zit daar zelf eigenlijk ook. En ik hoor ook dat veel mensen het liefst kiezen voor zekerheid met vaste prijzen.
Ja, met Eneco Dynamisch kies je inderdaad voor een ander soort zekerheid. Namelijk de zekerheid dat jij meer kunt besparen dan de meeste huizen om je heen. Want je kan stroom dan precies gebruiken op het moment dat het goedkoopst is.
Oké, dat klinkt als een uitdaging.
Het heeft zijn risico's, maar ook grote voordelen. Je moet wel actief je tarieven in de gaten houden en laat de nerds daar nou net eens boven gemiddeld goed in zijn.
Dus het is meer voor de actieve, bewuste gebruiker.
Precies. En je helpt ook het stroomnet te balanceren door je verbruik af te stemmen op de beschikbaarheid van duurzame energie.
Oké, interessant. Dus je speelt een actieve rol in je energiekosten.
Juist. En als je toch behoefte hebt aan meer zekerheid, kun je altijd weer overstappen naar een vast contract. Kan gewoon. Ben je nou ook geïnteresseerd geraakt? Bekijk dan snel onze show notes en ga naar eneco.nl/test of een dynamisch contract bij jou past. We moeten het even hebben over misbruik op internet. Want daar wilde jij het graag met ons over hebben. En dan geef ik jou de rode loper. Dan rol ik die microfoon voor je uit. Wat is er te melden over abuse?
Ja, dat gaat me aan het hart al lang. Dus toen ik een aantal jaren bij BIT werkte, was er een collega en die vond dat wij bij BIT eigenlijk best wel harder ons best konden doen om in de gaten te hebben wat er nou precies in ons netwerk gebeurt en ook wat daar misgaat.
In het netwerk of op de machines?
Nee, in het netwerk.
In het netwerk.
Ja, precies. En er zijn allerlei partijen in de wereld die daar weet van hebben, van problemen die er zijn op je netwerk. Dus een voorbeeld daarvan is Shadow Server, misschien wel eens van gehoord, die scannen. En maar DVD is trouwens ook een heel goed voorbeeld tegenwoordig. Die scannen het hele internet en die kijken of daar bijvoorbeeld bepaalde stukken software zijn die niet tijdig gepatcht zijn, waarvan bekend is dat daar lekken in
zijn
zitten.
Er zijn zowel mensen met een witte als een zwarte hoed op die de hele dag aan het scannen zijn. Precies. Op kwetsbaarheden. Ja.
En die mensen met die witte hoed op, als je die vraagt van joh, als je nou iets in mijn netwerk ziet, wil je mij daarover informeren, dan doen ze dat ook. En dat gaat over de kwetsbaarheden, maar dat gaat ook bijvoorbeeld over misconfiguraties. En misconfiguraties in netwerken komen ongelooflijk veel voor. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een heel bekend voorbeeld, een open mail relay hebt staan. Dus dat via jouw mailservice gemaild kan worden zonder dat die gebruiker er eigenlijk toe.
De spammers heel leuk.
De spammers leuk, ja. Maar er zijn ook andere dingen hoor. Bijvoorbeeld een open NTP server die misbruikt kan worden om DDoS's mee te versturen. Dus dat zijn voorbeelden. Een ander voorbeeld is Google Safe Browsing. Dat is een andere organisatie, hè? Dus Google in dit geval, die weet heeft van problemen op het internet en daarvoor waarschuwt. En dat doen ze in jouw browser. Dus als jij op een malafide website wil komen, dan krijg je een rood scherm. Dan zeggen ze, joh, dit is een fraudulent site. Weet je zeker dat je er wel naartoe wil? Dan kan je doorklikken. Je kan Google ook vragen van, joh, als jij zoiets vindt in mijn netwerk, wil je mij daarover informeren? Dat noem je feeds of notifiers. En wat die collega heeft gedaan, die heeft gezegd van joh, ik ga al die notifiers wereldwijd ga ik vragen om ons te vertellen of er iets mis is in ons netwerk. En
ook weer een soort federatie van notifiers. Ja. Mooi.
Dus dat deed hij. En toen kwamen daar best wel wat meldingen op binnen. Gelukkig, over het algemeen was dat niet misbruik, maar waren dat misconfiguraties. En over het algemeen dan ook van apparatuur die niet bij ons in beheer is. Hè? Want we hebben
dat wou ik net vragen. Lag het dan bij jullie of bij jullie klanten?
Soms ook bij ons uiteraard, maar het overgrote deel bij onze klanten.
Ja, best wel wat. Is dat 10? Is dat 100? Is dat 1000?
Dat zijn, als we het over zulk soort meldingen hebben, dus heel breed, ook misconfiguratie en dergelijke, dan gaat het al snel over tienduizenden meldingen voor een middelgroot netwerk zoals BIT. En daar waren en zijn wij echt niet uniek in, hoor. Dat heb ik later geleerd. Dat gebeurt overal.
Zijn ook van die regels, code of configuratie die even naar 100 servers pusht en dan zijn de eerste 1000 meldingen al gelijk mee opgelost.
Ja, precies. Oké, nee, maar dan weet ik een beetje waar we het over hebben. Hè? Dus echt een fors aantal.
Ja, precies. En dat betekent dus ook dat je dat niet door een abuse desk wil laten afhandelen. Want als die tienduizenden meldingen per dag binnen gaan krijgen. Dus hij heeft software geschreven om dat te automatiseren. Daar zijn we ook een beetje over gaan opscheppen op IRC. Naar andere providers van, we hebben dat geautomatiseerd. En daar kwamen vragen van, als jullie dat geautomatiseerd hebben, dan willen wij die software eigenlijk ook wel gebruiken. Dus toen hebben we het herschreven, die software, zodat het generieker ingezet kon worden.
Welke IRC was dit?
Wat zei je?
Welke IRC was dit?
Ik denk dat dat destijds in AbuseNL is geweest, voornamelijk, waarin het kanaal AbuseNL, of misschien in NL nog zou kunnen, hoor, dat weet ik niet.
Zo leuk, ik vind dat fascinerend. Echt alle internetproviders en alle internetpartijen die zitten in een handjevol. Geheimen, maar gewoon best wel.
Ik vraag er niet over door, maar
microcosmosjes waar het hele Nederlandse internet bestuurd wordt. Ik word er zo blij van.
Ja, die community daar, is heel klein.
Daar onderling bestaat daar ook geen haat en nijd in concurrentie. Nee. Dat zijn gewoon alle providers werken daar samen.
Ben jij er ook uitgeschopt of niet? Toen jij
nee, ik mag daar zo in. Ik zit daar niet meer, want ik heb daar niks te zoeken. Maar ik heb daar wel gezeten, ja.
Het is open, ja.
Dus, je kunt er gewoon in.
Ja, nlnog.net. Daar staat er gewoon ook wel verteld hoe je op IRC komt. Hoe dan ook. We hebben dat geopen sourced. Dus die software ondergebracht in de stichting Abuse.io. Die software is geopen sourced. En die werd op een gegeven moment dus ook door andere partijen gebruikt. En nog steeds. En,
zodat Nederland gewoon een stukje veiliger wordt met z'n allen.
Ja, maar niet alleen Nederland, maar wereldwijd ook. Want er was op dat moment ook geen open source software beschikbaar die dat deed op de manier waarop wij dat deden.
Ik vind het zo vet dat jullie dat dan wel open source maken en daar ook een stichting om bouwen. Want het is eigenlijk, je mag het niet tekort doen. Het is niet echt een hobbyproject, maar toch een beetje een hobbyproject van een medewerker.
Ja, dat eigenlijk is het ook. Zo is het ook geboren. Ja. En dat is het nog steeds. Want dus die stichtingsbestuurders die worden uiteraard niet betaald daarvoor of iets dergelijks. En ik doe dat deels in werktijd, maar deels ook in vrije tijd, inderdaad. Maar dat voelt helemaal niet als werken, want het is gewoon omdat je het aan je hart gaat. Hoe dan ook, die software is beschikbaar gesteld. En we zijn dat een beetje gaan promoten ook. En wij kwamen, of ik kwam met allerlei partijen in contact die ook iets aan abuse doen of daar last van hebben of wat dan ook. En een van de organisaties waar ik mee in gesprek kwam was wat toen EOKM heet en tegenwoordig Off Limits. Misschien niet bekende namen, maar jullie kennen vast wel het meldpunt kinderporno, of daar zou je wat van gehoord hebben. En zij vertelde hoe zij meldingen uitsturen. Dus wat zij doen, is zij ontvangen meldingen over URL's, plekken op internet waar mogelijk kinderporno draait. Zij beoordelen dat en als zij naar het vinden, beoordeeld hebben tegenwoordig noemen we geen kinderporno, maar CSAM is, dan sturen zij meldingen uit naar de hoster van, je hebt CSAM in je netwerk draaien, ruim dat op. Ja. En dat was een volledig handmatig proces voor ze. En destijds ging dat al om 300.000 meldingen per jaar.
Handmatig?
Ja.
Zo.
En dus wij kwamen met ze in gesprek en we hadden die software beschikbaar en bedacht, die Abuse.io software, als we die een klein beetje aanpassen, dan kunnen we in ieder geval een aantal stappen in dat proces bij ze automatiseren. Toen zijn we verder met ze gaan praten en er kwamen eigenlijk toch wel heel veel meer wensen uit voort. En we hebben toen ervoor gekozen om helemaal nieuwe software voor ze te maken, wat we nu SCART noemen. En die dat hele proces bij ze automatiseert. Is ook ondergebracht in diezelfde stichting Abuse.io. En inmiddels, en dat vind ik dan leuk, hè, dus dan, het is al heel fijn om te merken dat zij daar profijt van hebben. Dus zij kunnen inmiddels eigenlijk zonder moeite, ik geloof 700.000 meldingen per jaar verwerken met die software. Dus ze hebben die groei bij kunnen houden. En inmiddels wordt die software ook in andere landen gebruikt. Dus ook het Deense meldpunt draait erop en de Zweden en de Finnen.
Die software die automatiseert dan. Iemand doet een melding van nou, hier gebeurt iets dat niet juist is. En helemaal tot op het punt dat het offline staat? Of?
Ja, precies. Ja. Dus zij putten, zij halen hun info uit diverse bronnen. Mm-hmm. Eén bron is een Europees, nee sorry, is niet een Europees, is een wereldwijd systeem waarmee meldpunten URL's uitwisselen. Mm-hmm. Want de afspraak is, eigenlijk wereldwijd, dat de melding wordt beoordeeld en afgehandeld in het land waar die content draait.
Ja.
En dat is ook logisch, want verschillende landen hebben verschillende soorten wetgeving. En wat in het ene land verboden is, is in het andere land toegestaan, zeg maar.
Ja.
Dus dat is één bron. Een andere bron is gewoon een webformulier wat off-limits heeft draaien. Dus jij en ik kunnen daar zelf meldingen plaatsen van. Ik ben iets tegengekomen op internet, volgens mij is het niet fris. En de derde bron is eigen onderzoek wat ze doen. De software die wij voor ze gemaakt hebben, die ontvangt al die meldingen, geautomatiseerd dus. Die screept content die daar op staat. Die doet wat aan hashing van die content om te kijken of er. En die hashes die worden opgeslagen om te kijken of die al eerder gezien is. En dus ook al eerder beoordeeld is. Hij wordt door een image recognition module gehaald. Die een voorspelling doet over wat er precies op die plaatjes te zien is. En daarna wordt dat. En er wordt uitgezocht, joh, in welk netwerk draait die content. Dus bij welke provider. En wat zijn de abuse contact gegevens van die providers.
Als het gaat om kindermisbruikmateriaal, dan was het toch op een gegeven moment sprake van dat we ook op bepaalde plekken in clouds en zelfs client-side scanning zouden gaan doen om dat soort materiaal op te sporen, toch?
Ja.
Daar zijn discussies over
geweest. Ja, nogal, inderdaad. Ja. Dat waren de heel onverstandige ideeën ook van Europese commissaris om daar.
Maar was dat dan opportunistisch? Zo van, oké, we hebben nu een database waarmee je misbruikmateriaal kunnen herkennen. Laten we die database dan ten volle benutten.
Nou ja, het is opportunistisch. Daar werd ook gezegd, joh, ik ga dat verplichten. En ik verplicht dus ook partijen om die software in te zetten. Terwijl die software er nog niet is. En allerlei experts zeggen van, joh, dat gaat niet werken. Zeg maar. Daar komen ongelooflijk veel false positives gaan daar uitkomen. En al die meldingen, die zouden dan vervolgens beoordeeld moeten gaan worden door een Europees centrum, zeg maar. En nou goed, er werden schattingen gedaan over dat daar miljoenen meldingen per dag binnen zouden gaan komen. Zeg maar. Dus echt een onzalig idee.
Niet werkbaar.
Nee. Ja goed, dus om terug te gaan naar de software die we gemaakt hebben. Dus wij hashen die content, we halen hem door image recognition heen. Zetten dat, kijken in welk netwerk die rommel staat, of de vermoedelijke rommel. En zetten dat klaar voor een analist die er dan dus nog wel naar kijkt. Dus daar wordt door een persoon nog naar gekeken. We hebben dat uiteraard makkelijk gemaakt om snel veel content te kunnen beoordelen. Als zij aangeven van, joh, dit is CSAM. Dan gaat er automatisch een notificatie uit naar de hosting provider. Beste hosting provider, je hebt daar zo in je netwerk heb je rommel draaien. Dit zijn de hashes van die content. Haal het weg.
Maar dat impliceert dat het ook publiekelijk toegankelijk is. Want ja,
dat is een voorwaarde.
Je kunt niet achter de deuren van een server kijken.
Ja, nee, klopt. Sterker nog, meldpunt mag niet achter de deuren van een server kijken. Nee, maar zij mogen ook niet bijvoorbeeld, zelfs al zouden ze daarin kunnen, in Dropboxes kijken of iets dergelijks.
Ja. Nee, maar politie mag dat niet zonder toestemming. Geheime diensten zou het wel mogen, maar die zijn daar niet naar op zoek. Die houden zich daar niet mee bezig. Dus ja, niemand gaat dat verder.
Nee, hoe we dit in Nederland geregeld hebben, ik vind dat zelf een mooi systeem. Dat we dus aan hosting providers vragen om dat op te lossen. Want het draait ook op hun infra. Of zij kunnen in ieder geval een klant aangeven dat ze dat op moeten lossen. Zonder dat die hosting providers daar direct verantwoordelijk voor zijn. En ook zonder dat dat een overheidstaak is. Want dan wordt het best wel ingewikkeld met censuur en zulke soort zaken. Dus het is een non-profit die dat verzorgt. En ja, goed, dat. Ja. Nou goed, dus wij kwamen daarmee in gesprek. We hebben die software voor ze gebouwd en die wordt nu gebruikt door ze. En,
vet.
En op allerlei andere plekken. En dat is leuk. Dat bevredigend dat je dan het internet een stukje beter hebt gemaakt.
Dat is meer dan leuk, toch? Dit vind ik wel echt iets waar je extreem trots op kan zijn. Dit is wel.
En die mensen die dat werk doen, zeg maar. Hè, want dat is natuurlijk.
Nou, het bekijken van die beelden bedoel je dan.
Precies. Die helpen hier mee. En dat is. Nou goed, dat is. Ja.
fijn. Hoeven minder te kijken naar beelden, waardoor ze... Ja,
ja, dus zij kunnen makkelijker, sneller beelden beoordelen. Ze hoeven minder beelden te bekijken als het om bekend materiaal gaat. En doordat we door die image recognition heen halen, kunnen we dus voorspellen wat er waarschijnlijk op zo'n plaatje staat. En dat betekent dat zo'n medewerker kan zeggen, joh, dit soort materiaal wil ik vandaag niet bekijken of beoordelen.
Oh, wauw, wat goed.
Want ik heb een slechte dag. Of bepaalde medewerkers die zeggen, joh, ik vind het... Deze content moeilijk.
Kan ik echt niet tegen.
Nee, precies.
Dus ja, dat wil ik niet
exact
zien.
Dat. Ja.
Om redenen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hey, wat ik me nog afvraag, hè, want dit wordt dan allemaal vanuit de stichting gedaan. Dus dit doen jullie allemaal, zeg maar, voornop. Even heel kort door de bocht gezegd.
Ja, we hebben daar wel fondsen voor aangeschreven.
Ja, precies.
Die daarbij helpen. Maar er wordt veel gesponsord ook. Dus
dat verbaast mij wel, hoor. Als je ziet hoeveel, hè, volgens mij als je tegenwoordig iets populair... Het is best wel een thema waar veel over gesproken wordt. Hm. En dat er dan niet geld voor beschikbaar is. Dat is ergens ook wel een beetje... Ja, jammer of zo, hè? Dat zo'n initiatief dan vanuit het goede hart van een aantal IT'ers moet komen om dit te realiseren.
Ja, inmiddels ziet het wel iets beter, maar het meldpunt kinderporno werd ook heel slecht gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dat is wel de afgelopen 2-3 jaar wel sterk veranderd, hoor. Dus er zijn wel echt grote stappen gezet. En betekent ook dat zij nu wel wat budget, bijvoorbeeld om die software up-to-date te houden.
En hoe staan we internationaal dan? Want ik herken dit verhaal heel erg, omdat ik weet, shit, ik zou weten dat ik het nog wist, maar er is een podcast die ik heb geluisterd, die ging hierover. En lang verhaal kort, in de VS is blijkbaar de partij die daar het best mee bezig is Facebook. Wat je misschien niet direct zou verwachten, maar die doen verreweg het meeste meldingen van dit soort
kindermisbruik.
Nee, absoluut niet. Nee, die zijn er gewoon het meest fel op. Die steken daar het meeste tijd in.
Oh, wauw, dat had ik echt niet verwacht.
Nee. Nou worden hun kanalen ook wel... gebruikt hiervoor, hè?
Natuurlijk.
Dus, ja.
Maar niet alleen hun kanalen.
Nee. Maar ze hebben staan wel bij dat, last
kijk,
van.
Ik heb de cijfers dus ook niet paraat. Ik ben het even kwijt. Het was een reply all-achtige podcast. En die zijn daar toen echt ingedoken. Maar internationaal zijn er meer van dit soort initiatieven. Hoe verhouden wij ons hier in Nederland dan ten opzichte van hen? Want als jullie dit maken in een stichting, dan spreek ik gelijk over wij. Want dan is het voor ons allemaal.
Ja, nee, eens.
Heel betrokken.
Dat willen we
daaraan dan.
Ja,
lekker bezig.
Top. Ja. Maar dat willen we ook graag. Dus dat nou goed, zo gevoeld wordt. Nederland staat daar wat dit betreft niet goed op. Dus er wordt veel CISM in Nederland gehost. Officiële cijfers zijn dat er in de VS het meest wordt gehost wereldwijd en daarna in Nederland, zeg maar.
Zo.
Dus dat is niet goed. Daar valt ook nog wel wat op af te dingen, hè? Want die cijfers die komen bij die meldpunt vandaan, maar die meeste meldpunten, waaronder ook het Nederlands meldpunt, die mag niet zelf onderzoek doen. Dus ze mogen zelf niet op zoek naar dergelijk materiaal. Dat betekent dat zij afhankelijk zijn van andere partijen om dergelijk materiaal te ontvangen.
Op te sporen,
en dus ja, precies. En je vindt alleen daar waar je zoekt. En er zijn partijen die.
Niet zoeken of
die alleen maar op bepaalde plekken van het internet zoeken. Dus
precies. Eigenlijk wat je zegt is, het kan ook zo zijn dat wij in Nederland zo hoog staan omdat we heel goed zijn in zoeken.
Nogmaals, de Nederlandse meldpunt mag zelf niet zoeken. Anderen, dat doen buitenlandse organisaties, doen dat wel. En die zoeken ook graag in Nederland.
Oh, zo bedoel je, ja.
Ja, en die hebben daar dan, nou goed, wel of geen goede redenen ook voor om dat te doen. Dit maakt het ingewikkeld. De aanpak van dergelijk materiaal in Nederland is verscherpt. Hè? Dus de afgelopen jaren is er best wel wat moeite gedaan om dit probleem kleiner te maken. En een van de. Dat heeft ertoe geleid dat. Dus dit probleem is heel groot bij plaatjesboeren. Dus hosters die image sites.
Content delivery networks.
Meer websites waar je plaatjes kan hosten. Zeg maar. Soortachtige sites. Daar is dat probleem heel groot. Dat is ook logisch. Hè? Die zijn daar ook gevoelig voor. Dus niet omdat ze daar per se naar op zoek zijn. En er staat in Nederland, toevallig veel van die plaatjesboeren staan er gehost.
Plaatjesboeren.
Ja. En nou, de regelgeving is aangepast. Hè. We zijn daar strikter op geworden. En die partijen die zijn er ook op aangesproken van... joh, nou goed, zorg nou dat je dat weghaalt en dat je dat tijdig weghaalt. En probeer nou ook om het te voorkomen dat het überhaupt al geplaatst wordt. Er zijn ook wel wat technieken voor. En dat heeft een aantal van die partijen doen besluiten om hun hosting niet meer in Nederland te betrekken. Maar om dat op plekken van de wereld te betrekken waar wat minder goed gehandhaafd wordt. En het gevolg hiervan is dus dat die content niet van het internet is verdwenen. Dat die er nog net zo goed staat. Alleen waar in Nederland die content, als die gezien werd, binnen 24 uur offline gehaald wordt. En nu niet meer offline gehaald wordt en blijft staan. En de slachtoffers, hè, want uiteindelijk, ja. Nou goed, daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Die zijn dus er niet bij geholpen dat we...
Een duivels dilemma, joh.
Ja. En dat is wat ik aangaf, joh. Nou goed, er is wat af te dingen op wat er allemaal in Nederland staat. Want er is ook al veel naar het buitenland gegaan, maar dat wordt niet gezien of niet meer gemeld. Terwijl het wel gewoon nog online staat. Ja. En tegelijkertijd vind ik ook dat we wel hier iets aan moeten doen, hè? Voor alle duidelijkheid.
Nee, maar dus, dat, ja. Ik hoor je hoor. Dat is ook helemaal niet wat je zegt. Maar ik volg je wel.
Ja, wel ingewikkeld inderdaad. Ja, inderdaad wat je zegt, een duivels dilemma. Ja. Ga je het er hard aanpakken en het naar het buitenland jagen. Ja. Daar zijn slachtoffers niet mee geholpen. Of sterker nog,
minder
erg in de drup. Ja, precies. En tegelijkertijd, ja, je kan en wil dat ook niet accepteren dat er maar in Nederland blijft staan.
Ja, je kan uiteindelijk als Nederland alleen je eigen straatje schoonvegen. Meer kan je ook niet doen. En dan moet je op een gegeven moment ook verwachten dat anderen die handschoenen oppakken en ook hun straatjes schoonhouden.
Ja, maar soms weet je ook dat dat niet gaat gebeuren, zeg maar. Dus een van de plekken waar dat spul naartoe is gegaan is Transnistrië. Dus
wat?
Transnistrië, dat is zo'n stukje in Moldavië waar de Moldavische regering eigenlijk niks te zeggen heeft.
Okay.
En, Russen een paar jaar geleden al... Nou goed, soldaten hebben neergezet.
Waar lastig gebied.
Nul handhaving is. Nul.
Wat kunnen mensen doen als ze dit een warm hart toedragen en denken, ik wil zelfs wel mijn steentje bijdragen?
Ja, nou, wat sowieso helpt is de gedragscode abusebestrijding. Mm-hmm. Dat is een initiatief van de sector om af te spreken van, joh, wij staan ervoor dat we onze netwerken schoonhouden en ons daar ook ons best voor doen om het schoon te houden. En als er toch iets staat, om dat snel op te ruimen en op te lossen. Dus die luisteraars, ik weet dat daar heel veel van zijn die in de sector werken, die wil ik eigenlijk oproepen. Joh, onderschrijf die gedragscode en doe daar iets mee. En luisteraars die niet in de sector werkzaam zijn, maar wel iets met IT doen, zou ik eigenlijk willen vragen van, joh, vraag nou eens bij je hoster of bij jouw internetprovider of zij ook die gedragscode onderschrijven. En zo niet, nou ja goed, vraag ernaar. Dat gaat ervoor zorgen dat meer partijen dat gaan doen.
En even voor de goede orde. We hebben nu een post gehad over kindermisbruikmateriaal. Jij noemt dat CSAM. Dat is een beetje de Amerikaanse aftiteling, afkorting. Dit gaat ook over het opschonen van netwerken en het opsporen van abuse en daar dan ook naar handelen. Want dat is eigenlijk, voelt voor mij een beetje net als zo'n responsible disclosure beleid. Waarin je zegt, hey, als jij bij mij een kwetsbaarheid meldt, dan ga ik jou niet voor de rechter slepen, maar dan ga ik jou bedanken.
Ja.
En een t-shirt of een taart sturen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dit voelt voor mij ook een beetje zo, dat je zegt, oké, het moment dat jij bij ons in het netwerk kwetsbaarheden ziet, dan geef ik een inspanningsverplichting, belofte, dat ik daar ook mee aan de gang ga. Zeg maar.
Ja, precies. Dus als het over CSAM gaat, de belofte dat je ervoor zorgt dat het binnen 24 uur dat spul naar onbereikbaar is gemaakt.
24 uur
ik zou het datacentrum inlopen, die server in de fik zetten, maar ik denk niet dat de rest van de zaal daar blij van wordt.
Nee, ja, weet je, en het is over het algemeen is het natuurlijk ook de eigenaar van een service is er helemaal niet bewust van.
Nee, dat maar is
dus
ook
dat kan
zo.
Één website zijn van de 4000 die op zijn server draait. Dus waar
wordt gelijk zo emotioneel dat onderwerp altijd.
Ja, ja. Ja, maar misschien kunnen we het ook niet dan over CSAM hebben, maar over andere
dat is
problemen.
Wat ik bedoelde, ja.
Een ander voorbeeld is wat er in die gedragscode staat, is dat je BCP 38 in je netwerk ondersteunt.
Help.
De BCP 38 is een protocol wat ervoor zorgt dat er geen IP's gespoefd kunnen worden vanuit jouw netwerk. Dus je kan niet net doen alsof jij een ander IP hebt Of een IP wat in een ander netwerk zit dan waar jij vandaan komt.
Precies, dus je kan je niet verbergen via die server eigenlijk.
Ja, het gaat niet zozeer gaat het om verbergen, maar IP-spoofing wordt veel gebruikt om, of werd veel gebruikt om DDoS'ers mee te versturen. Dus dan werd er ergens een kleine vraag gesteld. Bijvoorbeeld, hoe laat is het aan zo'n OpenNTP server? En joh, ik wil weten hoe laat het is. Dit is mijn IP-adres, dus geef mij antwoord. Ja. En er zijn manieren om er dan voor te zorgen dat het antwoord super groot is en je hebt een vals afzendadres gegeven. Dat betekent dat het antwoord naar dat valse afzendadres gaat. Dus,
ik snap hem. Ja.
En die wordt dus overladen met door antwoorden die groter of die heel groot zijn. En daarmee is dat dan dus een DDoS.
Ja, je ziet dat vaak op internet dat het is ooit bedacht door een heleboel goedwillende mensen. En die hadden niet bedacht dat de IP-adressen op konden. En die hadden ook niet bedacht dat als e-mails versturen gratis is, het ongewenste bijeffect wordt dat mensen spam gaan versturen. Zo is elk protocol dat beveiliging toevoegt aan die laag wel een verbetering, maar je ziet in de praktijk ook heel vaak dat het gewoon jaren duurt voor zo'n protocol echt wijd genoeg verspreid is. Dat je een soort, ik durf bijna niet te zeggen, groepsimmuniteit krijgt op het internet. Want zo is het wel. Die beveiliging die moet eerst op genoeg servers staan. Ja, dus dit. Ik was dan zelf niet bekend met BCP 38, maar dat voelt voor mij ook een beetje zoiets. Hoe ver staat de adoptie daarvan?
Nee, op zich is dat wel redelijk.
Dat is wel
heel op orde.
Ik weet dat jullie ook wel eens met Job Snijders hier gesproken hebben over RPKI, zeg maar. Dat staat daar dan ook precies in die gedragscode.
Met Raya regelmatig over BGP, waarvan hij dan betoogt dat is allemaal zo spannend en eng nog niet. Dat moet je echt gewoon wel aandurven. En ik zit altijd alleen maar met mijn oren te klappen als hij dat uit zit te leggen. Dus ik ben blij dat er wat verstandige nerds.
Maar dus het gaat om technische maatregelen, maar ook om meer procedurele maatregelen binnen je bedrijf. Dus zorg nou dat je iets doet aan KYC, hè, Know Your Customer, voordat je ze accepteert als klant. Zorg dat je up-to-date klant contactgegevens hebt. Dus dat als er een melding over een probleem binnenkomt, dat je die ook snel bij je gebruiker neer kan leggen. Van joh, dit moet gefixt worden. Op zulke soort dingen gaat het ook. Daar is ook nog wel een heel leuk initiatief overigens voor de sector. Dat heet Capture the Red Flags. Ja. En dat is een rollenspel wat gemaakt is door Openbaar Ministerie en Team High Tech Crime. En andere politieonderdelen trouwens ook. Waarbij er samengewerkt wordt dus door mensen van opsporing en van internet service provider. Die gezamenlijk een rollenspel spelen. En wat er gebeurd is dat er iemand diensten gaat afnemen. Hè, dus bij een fictieve hosting provider. En die partijen, dus de deelnemers, gezamenlijk moeten kijken van joh. Wat gebeurt hier nou? Is dit inderdaad een malafide klant of niet? En waar herken ik die aan? En hoe kan ik daar een stukje opsporing doen? Zeg maar. En dat is hartstikke leuk. We hebben dat nu een paar keer gespeeld, dat rollenspel, met mensen uit de sector en vanuit de politie. En je leert onwijs veel van elkaar daarin. En
de denkwijze ook, denk ik.
Ja, precies. Ja. En ook dat je geattendeerd wordt op op de denkwijze. Hoe zij naar bepaalde zaken kijken. En je krijgt ook begrip voor elkaar. Hè? Dus we zijn in de hostingsector ook best wel vaak kritisch op politieorganisatie. Maar je krijgt er ook
vice versa
wel
meer.
Zeker weten. Maar je krijgt er wel meer waardering voor. Je krijgt ook meer begrip voor elkaar.
Je snapt waarom dingen gebeuren zoals.
Ja, ja. Ja. Ja, en dat vind ik leuk dat zulke soort dingen dan ook ontstaan. Ja.
Mooi. Hey, nog heel even als kerst op de taart van deze aflevering. Een paar vragen over die Felipe Rodriguez Award. We hebben een paar weken geleden hier een aflevering gedaan met Nico Voskamp van Bits of Freedom. Mm-hmm. En dat was niet de eerste Bits of Freedom persoon die we aan tafel hebben gehad. Vorig jaar was het Evelyn Austin. De genomineerden waren Yzeel Gus, Koninklijke Marechaussee, Meta X Telegram, Marnix van Rij, staatssecretaris van Belastingdienst, die de Belastingdienst in zijn portefeuille heeft in ieder geval. En die hebben allemaal privacy schandalen op hun geweten. Die hebben dingen verkloot. Maar jij kreeg een Felipe Rodriguez Award. Felipe Rodriguez was een van de oprichters van Access for All.
Ja.
En die
overigens
heeft
ook van het meldpunt waar we het net over hadden.
Ja? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Nee. En die heeft een boel goeds betekend voor het Nederlandse internet. Jij bent nu een van de awardwinnaars. Het waren er 5. Die eigenlijk als gemeenschappelijke thema hadden positieve noot. Hè. Er zijn ook jaren dat er heel veel prijzen worden uitgedeeld aan privacy schenders. En vervolgens 1 Felipe Rodriguez Award. Dat valt dan wat minder op. Nu waren het er 5. Om gewoon even aan te geven, jongens, er is hoop. En er zijn een heleboel partijen goed bezig. Het andere overkoepelende thema was tegenmacht. Ja. Kun je vertellen waarom jij denkt dat je die award gewonnen hebt?
Ja, dat vertelde ik die avond ook. Is dat, allereerst natuurlijk onwijs trots op dat ik die award mocht
pakken. Zie je niet meer af.
Zo is het.
Die staat op de schoorsteenmantel.
Ja. Maar tegelijkertijd voelt het ook wel iets als, joh, het is waardering voor wat de sector gedaan heeft. Dus ik heb ook een aantal namen genoemd van, joh, er zijn zoveel andere mensen die zich hier ook voor ingezet hebben. Want je doet dat niet alleen, dat moet je ook samen doen. En het ging inderdaad over tegenmacht. En Bits of Freedom heeft een aantal voorbeelden genoemd van, joh, dit zijn dan plekken waarin de internetsector tegenmacht biedt. En dat gaat bijvoorbeeld over rechtszaak rondom de blokkade van RT en Sputnik, waar hier ook al eens vaker
die kennen we als Russia Today.
Ja, precies. En een andere reden of onderdeel daarvan was het verzoek, of eigenlijk, ik moet het beter uitleggen, de inzet om de overheid niet te laten vragen naar bepaalde zaken bij providers, maar te laten vorderen. Want dat levert veel meer rechtszekerheid op bij allerlei partijen. Een ander voorbeeld is al de wat ouder, gaat over de wet bewaarplicht die ooit is afgeschaft. Dus het is, maar dat zijn slechts voorbeelden van, joh, en waar het eigenlijk over gaat is, joh, in jouw werk, jouw dagelijks werk, zijn er allerlei momenten waarop je tegenmacht kan bieden tegen, dingen die onze privacy schenden. En dat zijn, en dat ik denk dat bijna iedereen daar wel iets kan of mee doet.
Je hebt in heel veel branches en heel veel bedrijven soms initiatiefnemers nodig. Gewoon mensen die een vaandel oppakken en gaan dragen. Dat doen ze zelden dan alleen. Je moet er ook wel een beetje rugdekking voor krijgen. Maar ik heb vaak gezien dat mensen daar echt een end mee kunnen komen. Zeker als je mensen om je heen weet te enthousiasmeren. Dan gaan ook andere personen uit andere bedrijven meedoen. Je hebt natuurlijk in heel veel branches ook brancheorganisaties. We hebben in de telecombranche NL Connect onder andere, waar je altijd wel terecht kan met dat soort initiatieven.
Ja. Nee, ja, dat klopt. Wat ik heb geleerd is dat je, om zulke soort dingen voor elkaar te krijgen, dat er twee dingen nodig zijn. Eén is lange adem. Dus vaak duren die dingen gewoon onwijs lang. Dus om dat voorbeeld over die bewaarplicht te geven. In 2005 is er wetgeving aangenomen die ervoor zorgde dat er allerlei metadata door providers bewaard moest worden. We hebben als Bits zijnde daar destijds tegen geageerd en aangegeven dat we dat een onzalig plan vonden. Dat is wel doorgegaan. 10 jaar later hebben we via een rechtszaak alsnog die wetgeving van tafel gekregen, zeg maar. Dus de lange adem, uiteindelijk helpt dat. En die lange adem, die hou je alleen vol als je dat samen doet. Als je andere mensen of organisatiepartijen vindt die daar ook moeite vinden om daarvoor voor te vechten. Want in je eentje ga je dat niet doen, zeg maar. Misschien zijn er wel Gandhi's die dat kunnen, maar ik niet, zeg maar. Ik kan dat niet in mijn eentje 10 jaar lang volhouden, zeg maar. Dus het helpt om medestanders te vinden. En die zijn er ook. Als je er om vraagt, joh, wie vindt dit ook een onzalig plan, dan zijn er altijd mensen die ook zullen zeggen van, joh, ik vind het ook de moeite waard om hier tegenop te staan.
Ja. En voor de mensen die dat interessant vinden, we hebben die zaak omtrent Russia Today al eerder behandeld in deze podcast. En dat was toen met Erik Buys onder andere. Echt al wel een hele poos geleden. En ook een keer met Gerdien Dalmulder van
Freedom Internet.
Dus er zijn podcasts, die zal ik ook nog even in de show notes zetten. Die zou je kunnen gaan luisteren.
Ja.
Lekker bezig, Wido. Heb je toch mooi even een award gewonnen.
Ja, leuk. Ja.
Lekker, hè?
Ja.
En als ik zo dat hele relaas van het afgelopen 1,5 uur heb zitten luisteren, denk ik, kan me er wel voorstellen dat we daar zo'n enthousiasteling dan met een award vandoor laten gaan.
Dankjewel.
Ik vind je wel echt een wereldverbeteraar. Ja, ik zie wel een rode draad daarin. Dus ik denk dat hij heel erg verdiend is. Ja.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Sander, je was er weer.
Lekker. Leuk.
Gaat goed. Ja. Ik word altijd blij als je er bent. En dat is de laatste tijd een paar keer gebeurd. En dat vind ik mooi.
Ik kom graag en ik word ook blij van jou, Randal. Dus,
Wat heerlijk. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Wido Potters. Wido, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik zit bij jullie op de Slack.
Hele goede plek.
Ja, dacht ik. En op IRC.
Ja, er zijn een aantal kanalen die kun je best goed vinden als je weet waar je in het wereldje moet zoeken. Meer informatie over ons staat op onze website als mnot.nl en join onze Slack. Daar kan ik inmiddels zeggen dat 2400 charmante, capabele en gezellige nerds je voorgingen. En die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraars. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op die Slack. 4 meetups per jaar, er komt er weer eentje aan, het eerste kwartaal. Je krijgt stickers en bierveeltjes door de brievenbus. Je luistert voortaan zonder reclame, eerder dan de rest. En je krijgt elke week een bonusaflevering. Merch staat ook op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Thank you.